Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Dit is aflevering 23 en in deze aflevering hoor je Carlijn Weder van Paard Eerlijk. En Paard Eerlijk is gespecialiseerd in graasmaskers, in graaskorven, maar ook in slowfeeders. En dat komt doordat ze zich heel erg verdiept hebben in paarden met een langzaam metabolisme of paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid. Dus in deze aflevering hoor je niet alleen allerlei ins en outs over de graasmaskers en slowfeeders, maar ook over weidemanagement, ruwvoermanagement en hoe je daar zo goed mogelijk mee om kan gaan en welke dingen je allemaal in de gaten kunt houden als je een paard hebt wat dus niet zo lang of niet op het gras mag bijvoorbeeld, of wat misschien dik wordt van lucht. Ik wens je heel erg veel luisterplezier. Ik vond het zelf een heel interessant gesprek en ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
Ik ben Carlijn Weder. Ik ben eigenaar van Paard Eerlijk. Een webshop, een aantal jaar geleden opgestart. Vooral gespecialiseerd in graasmaskers en aanverwante accessoires die een graasbeperking zo aangenaam mogelijk maken. Puur uit oorsprong dat ik jaren geleden zelf echt op zoek ben gegaan naar een prettige graasbeperking voor mijn paard, omdat die heel erg nodig had. En ik eigenlijk op Nederlandse bodem dat niet kon vinden.
Ja.
Dus zodoende op zoek gegaan en wereldwijd eigenlijk gaan kijken vooral wat zijn eigenlijk mogelijkheden, wat kunnen we doen. En toen kwam daar ineens het idee om dan een webshop te beginnen. En dat zijn we toen gestart.
En het is dus ontstaan omdat je zelf een graasmasker nodig had voor je paard. Kun je daar wat over vertellen?
Ik heb jarenlang een simpel graasmasker gebruikt wat ik bij de Boerenbond had gekocht. En dat vond ik toch een beetje dicht en een beetje krap en een beetje klein en niet prettig. En uiteindelijk overgestapt op een ander type graasmasker, wat meer open mandje was dat, van hard plastic. En dat dacht ik dat een hele tijd heel goed ging. En onverwachts kwam daar toen de paardentandarts en die zei van ja, maar dit gaat niet goed. Je hebt echt wel flinke tandslijtage. Ik had daaraan ook echt wel gemerkt aan mijn paard dat zij bepaalde punten echt unhappy was. Ze had een bepaalde bijdrang op metalen dingen en op de stalwand af en toe. Geen luchtzuiger, maar echt eventjes flink kracht zetten die voortanden. En denk, wat is dat toch? En dat kwam dus daaruit voort. En dus toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk best wel heel erg tandslijtage had. Tot op het leven van de tand. En dat vond ik echt heel erg. Want dat is niet iets wat je 1, 2, 3 oplost.
Ja.
En toen kwam ik erachter. Ik dacht dat ik goed bezig was met een mooi open modelletje. Luchtig, niet zo warm. En goed bezig was voor de gewicht. Maar in feite heb ik een ander probleem gecreëerd. Wat ik veel erger vond, omdat ik dat niet zomaar kon oplossen. En toen ben ik aan het denken gaan van, goh, wat moet ik dan hebben? Iets wat wel goed past, iets wat wel prettig is. En dan ga je verder zoeken, verder kijken. En, binnen Nederlandse grenzen kon ik niet zo gauw een alternatief vinden. En toen zijn we verder gaan kijken.
Er was ook gewoon echt nog niet zoveel over bekend dus eigenlijk.
Nee, je denkt dan, ze moet niet zoveel gras binnenkrijgen, ze wordt steeds dikker. En dan een graasmasker, nooit over nagedacht wat voor extra effect het kan hebben.
Ja.
En afgelopen jaren voordat we zijn begonnen met het bedrijf, ben ik er steeds meer over na gaan denken. Dan kwam ik steeds meer dingen tegen. Dat ik dacht, maar dat heeft allemaal effect en daar moet ik ook wat mee. En ik merk nu nog steeds dat er heel vaak nog te onnadenkende graasmasker wordt ingezet.
Ja.
En ik zou er heel graag een bijdrage aan leveren om dat wat meer op de kaart te zetten. Als je het doet, prima. Zeker als je andere mogelijkheden hebt.
Ja.
Maar wees je wel bewust van alles wat erbij komt kijken.
Nou ja, inderdaad. Daar zeg je wel wat. Want als iemand bijvoorbeeld een hoofdstel of een zadel gaat kopen, dan let je heel goed op en dat het mooi passend is.
Ja, en je bent bereid om er geld aan uit te geven.
Dat inderdaad. Maar je merkt inderdaad met graasmaskers dat veel mensen denken, ik ga even naar de welkoop en dan kijk ik of ze daar wat hebben. En dan heb ik een graasmasker.
Gaat toch in een paar maanden stuk of het gaat maar 1 jaar mee. Dus
of simpelweg niet weten inderdaad wat er kan gebeuren of dat er verschillende modellen verkrijgbaar zijn.
En dat wil trouwens niet zeggen dat het graasmasker van de welkoop een onding kan zijn. Daar kom ik later vast nog wel op terug. Maar het gaat er vooral om dat je beseft wat zo'n ding doet om het paardenhoofd. En met de voedingsinname, dat is natuurlijk nog het meest belangrijke. Maar ja, dat heeft natuurlijk allemaal neveneffecten.
Ja.
En, nou ja, goed, wat ik merk is dat de meeste simpele modellen zijn gewoon heel eenzijdig van vormgeving. En dat past niet bij jouw paard. En dat staat er wel maat voel of maat kop op. Maar dat betekent niet dat als je halstermaat kop hebt, dat dan ook past.
Ja.
Los van het feit wat voor effect het op de voeding heeft, waar je dan ook nog wel wat mee moet.
Ja. Dus dat is het stukje graasmaskers, maar jullie verkopen niet alleen maar graasmaskers.
Nee,
ook, jullie hebben echt van alles en nog wat. Maar het is allemaal eigenlijk gericht op ruwvoerbeperking, correct voeren, insulineresistente paarden. Allemaal paarden die ergens daarmee te maken hebben,
ja,
toch?
Ja, klopt. Ja, we zeggen natuurlijk wel graag vaak graasbeperking of ruwvoerbeperking. Maar misschien kunnen we het beter in de term van slow feeding gooien. Want daarmee verlaag je eigenlijk de inname over langere tijdsduur, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik dan weer anders dan echt beperken in het ruwvoer. Want ja, een paard kun je eigenlijk niet echt beperken in zijn voeding. In die zin dat hij continu wel wat te eten nodig heeft voor zijn spijsvertering, voor alle processen in het lichaam.
Ja.
En dat wil je niet verstoren. Je wil alleen de inname van energie wil je beperken. En zeker die van de snelle suikers. Want dat kan een paard veel slechter gebruiken. En eigenlijk heel moeilijk mee omgaan. Zeker over lange termijn. Ik bedoel, een keer een appeltje die eventjes een suikerpiek geeft. Dat als je een gezond paard hebt, is dat in principe geen probleem. Maar als je over een lange periode een paard voert met te veel suikers in de voeding. En zeker met diverse suikerpieken op een dag. Ja, dan put je op een gegeven moment het systeem uit. En dan loop je vroeg of laat tegen de problemen aan.
Ja.
En om dat te voorkomen, ik bedoel, dat is ook heel afhankelijk van wat voor type paard je hebt. En hoe sober een paard gevoerd dient te worden. Er zijn natuurlijk verschillende rassen die elk een eigen mate van stofwisseling hebben. En kunnen omgaan met bepaalde specifieke situaties.
Ja.
Hoe een paard daar gevoeliger voor is.
En welke opties heb je eigenlijk allemaal als het gaat om slow feeden?
De graasmaskers voor op de wei. Een slow feeder net voor om het hooi. Dat zijn natuurlijk twee typen van ruwvoer die je kunt toevoegen. Die horen bij het basisrantsoen van het paard. Die je dus kunt inzetten om de inname te vertragen. Daarbij kun je dan nog denken aan, gewoon, moet ik wel of niet periodiek een slow feeder erin hangen in de stal of op de paddock? Of wil ik toch onbeperkt gaan voeren?
Ja.
Dat zijn allemaal keuzes die je moet maken aan de hand van ook de situatie die je paard heeft. In ieder geval het slow feed effect is denk ik het meest belangrijk om te zorgen dat je toch binnen het slow feeding ook wel zorgt dat je voldoende vezels en voldoende droge stof binnenkrijgt, zonder dat je energie binnenkrijgt.
Ja, inderdaad. En dan om nog even wat verder dan in te zoomen op die hooinetten en slow feeders. En nou ja, er zijn inmiddels ook van die netten die je dus over een bak heen kan spannen of in een frame. Hoe kies je de juiste uit? Want er zijn er superveel verschillende. En de een heeft wel knoopjes, de ander geen knoopjes. De een is hard materiaal, de ander heel zacht materiaal. Je hebt ijzeren rekken, je hebt netten van touw. De bevestiging is anders, de maasgrootte is anders.
Als je begint bij maasgrootte, dat is denk ik het meest in de picture. Mensen kiezen voor grote maas of van kleine maas. Als je echt kijkt naar een maas van 3 centimeter en kleiner, dan heb je het wel echt meer over slow feed effect. Een maas van 4,5 centimeter geeft wel wat vertraging, maar echt slow feed wil ik het niet noemen. En nog grotere maas, dan is het vooral anti-mors. En dan zorg je ervoor dat het hooi vooral in de bak blijft en niet op de grond belandt. Wat voor heel veel dure hooisoorten natuurlijk enorm wenselijk is. Dat je het niet allemaal op de grond belandt en uiteindelijk op de mesthoop. Maar wil je echt van slow feed effect kunnen genieten, dan zul je naar een kleinere maas moeten gaan. En daarin moet je natuurlijk ook gaan kijken naar wat kan het paard ermee. Want als je te klein gaat, echt naar 2 centimeter, dan kan het ook wel zijn dat je paard enorm gefrustreerd raakt omdat hij aan te weinig voedsel kan komen. Ja. Dat kan voor een noodnet kan dat heel fijn zijn, dat je nog altijd wat achter de hand hebt. In de tijd dat de andere netten leeg zouden raken bijvoorbeeld, dan moet hij daar gewoon meer moeite voor doen. Maar ik zou het nooit als primair voedingsbron alleen gebruiken, zo'n hele kleine maas.
Ja, voor een Shetlander is dat dan misschien nog te doen.
Ja, precies. Ja. En om nog verder terug te komen op de rest van je vraag, wat nog meer van belang is qua keuze tussen type netten.
Ja.
Ja, ook hierbij geldt weer, je voegt iets toe tussen de voeding en de mond. En dan moet je altijd gaan kijken naar, goh, wat doet het met de tanden? Een metalen rek is natuurlijk heel hard. En ja, je kunt daar je voorstellen dat het effect heeft op de slijtage van de tanden.
Maakt het daarin ook nog uit hoe het paard eet? Want ik merk dat sommige paarden eigenlijk veel meer met hun tanden grijpen en andere paarden meer met hun lippen.
Ik denk dat dat vooral, ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk dat het vooral ook te maken heeft met de voedingstoestand van het dier en de noodzaak van de voeding.
Oh ja,
paarden die energetisch in een soort stresslevel zitten, omdat ze voedsel nodig hebben. Dat zegt niet dat ze ondervoed zijn trouwens, maar dat kan wel voorstellen. Die hebben meer noodzaak om te grijpen naar het voedsel en te happen met hun tanden. En dat zie je ook veel bij graasmaskerpaarden gebeuren. Dat ze natuurlijk ook wel heel graag de voeding willen pakken en daardoor met hun tanden echt gaan duwen en gaan bijten om dat te pakken.
Ja.
En heeft een paard veel meer rust in zich, omdat de spijsvertering en de stofwisseling eigenlijk op een heel goed niveau loopt. Dan is die noodzaak om heel gretig te zijn er niet.
Ja.
En kunnen ze dat met alle rust met de lippen pakken.
Ja, precies. In principe ben je geen fan van ijzeren rekken, begrijp ik.
Nee. Nee, het liefst zou je natuurlijk helemaal geen toevoeging hebben. Hè? Dat is de ideale situatie.
Ja, maar helaas.
Helaas, ja.
En wat me ook wel opvalt aan die ijzeren rek, ik denk, vaak hoor je die heel erg hè, als ze daaraan trekken.
Ja,
dan denk ik, als het voor ons een uurtje of twee per dag al vervelend is, als je in de buurt bent, laat staan, weet je, hoe het is voor je paard 24-7.
Ja, dat zijn nog wel dingen, die heb ik nog wel in mijn hoofd hoor. Van goh, je zou niet iets van een soort bumper kunnen maken. Want ook de frames die je hebt, waar net een zacht net in zit. Ja, ook die kunnen worden omhoog getrokken. En ook die lopen uiteindelijk tegen de bevestiging aan. Want je wil wel dat zo'n net in de bak blijft. Dus het is, dat geeft altijd ook wel weer wat neveneffect. Maar goed, dat heb ik al eens eerder voorbij zien komen. Ik dacht van, daar kan ik ook nog wel eens een keer wat mee om dat te bedenken. Maar ja, dat heeft ook tijd nodig.
Ja, inderdaad. Maar zo kom je telkens eens een beetje verder.
Het staat ergens op mijn lijstje om daar eens een keer een oplossing voor te bedenken.
Ja. En hoe zit het met touwdikte van netten?
Dat staat natuurlijk wel een beetje gelijk aan de duurzaamheid van het net. Ik bedoel, heb je een heel dun touw wat strak gespannen staat en je komt er iedere keer met een scherpe tanden overheen, dan kun je er donder op zeggen dat je er vroeg of laat een keer doorheen gaat. Dat gaat een keer stuk. En ik denk dat het voor elk net wel geldt. Het is onderhevig aan enorme slijtage. Ik bedoel, een voorgerend paard is natuurlijk een enorme aanslag op materiaal wat tussen zit. dus vroeg of laat zal je het ooit moeten vervangen. Maar hoe dikker het materiaal, hoe langer het duurt voordat het echt stuk gaat. Dat is ook het verschil tussen een geweven net, want dat staat dus heel veel meer lagen en is niet geknoopt. Is vaak dikker van structuur, tenminste als je een dikke variant kiest. En als je dan kijkt naar die geknoopte netten, die zijn vaak wat dunner van structuur. En er zit een knoopje in, wat dan ook weer nog kan hinderen voor de tanden. En het allergrootste punt is dat zo'n knoop uiteindelijk strakker aangetrokken raakt, waardoor de maaswijdte vergroot.
Ja.
En je dus meer touw hebt tussen de knopen in, want die knopen worden steeds strakker.
Ja.
Dus uiteindelijk verlies je toch wel wat maaskrapte, zeg maar. Je wil een kleine maas en na verloop van tijd zal dat wat verlopen en dan wordt het steeds groter.
Ja, en je zegt die geweven netten, die zijn vaak ook wat dikker, zeg maar. Dus dikker touw, als het ware.
Nou, het maakt meer vezels, denk ik.
Meer vezels, ja. En maakt dat dan ook nog uit voor hoe makkelijk ze eruit kunnen eten?
Ja, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat er een dikker laagje overheen ligt, zal het wat bemoeilijken. Aan de andere kant, de graden zijn even groot als van een dunner geweven net, als je zelf de maasgrootte zou hebben.
Ja, dat is waar.
Ik denk niet dat het uiteindelijk in het effect heel veel terug te merken valt. Het zal misschien een klein beetje moeilijker zijn, maar dat in dat percentage te verwaarlozen is.
Ja. Nou ja, en je gaf net ook al aan, hè, er zijn netten die geknoopt zijn of netten die geweven zijn. Wat is dan het nadeel van geknoopte netten, behalve dat de maaswijdte groter wordt? Want ik hoor ook vaak dat mensen dat niet willen in verband met de tanden.
Ja, nou, je hebt de knoopjes. Dat is natuurlijk een oneffenheid op het oppervlakte waar je eet.
Oh, oké. Okay. Want ik zat zelf namelijk alweer te denken aan knoopjes die dan tussen de tanden terechtkomen door de smalle touwtjes of zo.
Een smalle touw, dat zou kunnen inderdaad. Maar het knoopje zelf is natuurlijk gewoon een knoopje, dus ik verwacht daar niet heel veel gekke dingen van. En vaak is het best wel stevig geknoopt.
Ja.
En meestal, tijdens het hooi eruit trekken, dan komt er spanning op. Dus het knoopje wordt iedere keer strakker aangetrokken. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat daar dan heel veel lus in zou komen. Maar ook omdat het gewoon oneffenheid in het oppervlakte is, zou ik dat niet als voorkeur hebben. Het geeft weer een extra een hardere hobbel. Het is denk ik een harder stukje. Het vaak ook qua materiaal is het harder dan gelijkmatig geweven maas.
Ja, en wat ik soms ook wel zie, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe het paard gehouden wordt en hoe die verder eet, zeg maar. Maar is dat als een paard heel gevoelige lippen heeft, dat die ook nog wel last kunnen hebben van die knoopjes?
Ja, het is natuurlijk, het kan toch een beetje een snijdend geheel zijn.
Ja.
Het is vooral goed opblazen, of opletten dat als je goed kijkt naar ieder individueel paard heeft zijn andere eetgewoonte en hoe die dat eruit krijgt. En dat je gewoon vooral heel goed moet kijken en observeren en kijken wat werkt wel en wat werkt niet. En daarbij in de gaten houden dat het altijd ertussen zit. Ja. Een paard eet natuurlijk het liefst de hele dag.
Ja.
En als je op het moment dat je geen weidegang ter beschikking hebt, je moet het met een track of een paddock doen, met een bak, met een net. Ja, dan is dat natuurlijk een heel grote besteding van de dag waar een dier mee staat te eten. Dus dan is het wel zaak om dat goed te bekijken.
Ja, zeker. En als je het dan nog hebt over bijvoorbeeld de positie van slow feeders, dan heb je daar natuurlijk ook nog wel heel veel verschil in. Weet je, je hebt natuurlijk een soort van hooizakken, zeg maar, die je op de grond kan leggen. Je kan het in een bak doen met een net eroverheen. Ja. Je kan een net ophangen, hoog of laag.
Ja.
Heb jij daar een mening over?
Allereerst is het natuurlijk ook goed om te kijken, alles wat je op de grond legt en wat er net bevat, heeft je paard wel of geen ijzers, los van het feit of je daar voor of tegen bent, is dat wel iets wat je eventjes mee moet nemen in het geheel? Als je van plan bent om een hooikussen bijvoorbeeld op de grond te leggen, dan is dat niet verstandig als je paard ijzers heeft, want de kans dat hij een keer gaat schrapen of er tegenaan komt en dan een gevaarlijke situatie veroorzaakt is natuurlijk groot. Voor de rest is het wenselijk om wel wat variatie daarin aan te brengen. Door het net af en toe op een andere plek te hangen, andere hoogte te hangen. Niet altijd alleen maar op dezelfde plek te hangen. En zeker op stal ook. Is het zorgen dat je niet verzandt in een elke dag repeterend bewegingsverhaal. Dus even creatief zijn in hoe je dat ophangt.
Ja.
En zorg dat voor de nodige afwisseling.
Ja,
en vooral
precies.
Niet te hoog, te lang te hoog. Ik doe af en toe wat hoger rijken is helemaal geen punt. Dat is misschien zelfs wel goed.
Ja, dan kom je alweer meer op de passive visio dingen, zeg maar.
Ja, tijd terug ook een lezing over had georganiseerd.
Inderdaad, ja.
Dus daar kun je heel veel mee spelen. Maar het is vooral structureel te hoog is natuurlijk niet goed. En veel te laag in de stal, als je ijzers hebt, ook niet goed. En hou er ook rekening mee, hang het ook eens, net ook eens leeg op. Stel dat je niet in staat bent om continu te voeren, om continu voorraad op peil te houden. Hang het even leeg op om te kijken wat is het gedrag van het net als het daar leeg hangt. Want als je 's nachts in bed ligt en dan breng je het voer op en je weet niet wat je baard daarmee doet, dan is het natuurlijk handig om even te kijken van hoe laag komt het net dan als het leeg is en is het een potentieel gevaar?
Ja, precies. Dan kun je beter inschatten hoe hoog je hem eigenlijk moet hangen om nog steeds veiligheid te hebben als hij eenmaal leeg is.
Als je er
is,
ook even niet bij bent. Ja,
ja. Nee, inderdaad. Goed dat je benoemde inderdaad wat betreft de verschillende voerposities en verschillende manieren van eten, zeg maar. Eerder in het verhaal noemde je paarden inderdaad al voerdageerders in plaats van grazers. Ik denk dat dat ook wel een veelgemaakte fout is misschien, denkfout. Dat veel mensen alleen maar van de grond willen voeren of alleen maar laag en daardoor ook maar één hoofdhalspositie stimuleren, terwijl paarden van nature natuurlijk
ook van een struik of van een boom wat afplukken. Ze zullen geen uren van één boom plukken.
Nee.
Maar gedurende de dag kan natuurlijk, in het wild kan natuurlijk wel dat ze hier eens een lekker besje en hop, daar.
Ja, zeker. Dus
takje,
het is inderdaad goed om gewoon die variatie aan te bieden. Wat me ook opvalt is dat je ook natuurlijk per paard weer daar heel veel verschil in hebt. Zo ook Mon Amour, mijn jonge Lusitano, die eet met gemak en heel graag van hoge netten. En die komt uit Portugal, die is daar opgegroeid. Die heeft heel veel verschillende hoogtes van voer aangeleerd, zeg maar, meegemaakt, is aan gewend. Terwijl King, mijn revalidatiepaard, die is gewend om gewoon van de grond gevoerd te krijgen bijna zijn hele leven.
Ik kan me voorstellen dat de jeugdige tijd, waarin ze wel of niet iets aangeboden krijgen, daarvoor paard is voor de plek waar ze voedsel zoeken.
Ja, zeker, ja. Nou ja, en hij eet veel minder graag uit het hoge net. Dat merk ik heel duidelijk. Hij is veel eerder weg als hij daar aan begint. Dan Mon Amour, die kan hem gewoon helemaal leeg eten in één keer.
Wat natuurlijk ook nog wel kan komen door zijn oorsprong en mogelijk ergens lichamelijk ongemak, waardoor hij niet zo graag boven zijn hoofd
precies.
eet.
Precies, ja, zeker, ja. Dus het is denk ik echt een combinatie van factoren en ook kijken naar je paard. Van wat Wat werkt, wat werkt niet? Hoeveel bied ik hoger aan? Hoeveel bied ik van de grond aan? En ja.
Dat je dan ook kijkt naar de, dat je dat ook gaat observeren, inderdaad.
Precies,
dat als je net denkt, goh, ik ga er toch eens een keer hoog hangen. En je merkt dat je paard dat na een paar minuten eigenlijk al klaar is. En dat hij ermee stopt. Dan is het wel een signaal van, goh, misschien is er wel wat aan de hand. Misschien moet ik niet dit zo doorzetten op de lange termijn. En eerst gaan kijken, goh, hoe kan ik hem eraan laten wennen? Of wel in het lichaam op zoek gaan naar, naar een ander probleem.
Wat is er aan de hand? Ja, precies. Nou, zeker. Inderdaad. Oké, dan hebben we qua slow feeden hebben we inderdaad de netten al gehad. Dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om hooi, om ruwvoer. Graasmaskers komen ze ook nog eventjes op terug. Maar veel mensen die voeren natuurlijk ook nog krachtvoer ernaast.
Ja.
En het is natuurlijk, je kan ruwvoer beperken of slow feeden, zoveel je wilt. Maar als er natuurlijk nog kilo's aan biks ingaan.
Dat is heel zonde. Ja.
Dat is heel erg zonde. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook wel het een en ander in hebt verdiept.
Goed, het is natuurlijk primair gezond paard, heeft bepaalde energiebehoeften. En ik denk dat veel paardeneigenaren die nog niet zo bewust zijn met paardenvoeding en het gewoon geleerd hebben van de staleigenaar of hun stalgenoot, overschatten hoeveel energie een paard nodig heeft. Tenminste, in welke vorm het voorkomt. Want een paard heeft natuurlijk een hoop energie nodig, want in de zin van, hij heeft een hoop fourage nodig, een hoop kilo's hooi. Maar dat is een hele ander type vorm van energie dan dat je geeft als je een brok geeft. Een sportbrok of een halve schep granen of wat dan ook. Ja. Muesli. Het probleem is bij al dat soort krachtvoeders is dat ze bomvol zitten met snelle suikers. En dat is een type energie waar een paard heel weinig van nodig heeft. Hij gebruikt het maar voor een heel klein deel in zijn lichaam. Gebruikt hij de glucose die erbij komt, die erbij vrijkomt. Daarnaast is het ook het opnamestuk uit het spijsverteringskanaal heel kort, waar dat in verwerkt moet worden. Dat zegt al iets over de noodzaak van de vorm van de energie.
Ja.
En in tegenstelling tot het deel van het spijsverteringskanaal wat het ruwvoer moet verteren. Dus dat geeft al aan dat het paard hoofdzakelijk is bedoeld om ruwvoer te verteren. En niet zozeer de suikers en de zetmelen uit graanrijke voeding.
Precies.
Dat kun je eens een keertje doen. Je kan best eens een keer een schepje krijgen, maar als je het op lange termijn doet, dan
hoeveelheden ook.
In grote hoeveelheden, een paar keer per dag, dan geef je zo'n piek op die bloedsuikerspiegel. En dat is op de lange termijn echt heel nadelig voor een dier. Ja. Los van het feit dat het te veel energie is waar die niet mee kan dealen, dat het een insulinerespons geeft in het lichaam, wat weer zorgt voor vetopslag. Dus al met al heeft het veel nadelige effecten. En dan is natuurlijk wel de vraagstuk van, goh, hoe krijg ik mijn paard nou aan meer energie? Want hij werkt best wel wat. En als je dan gaat nakijken van, goh, wat is nou echt arbeid? Dan wordt het ook heel vaak overschat.
Ja.
Met een paar buitenrit op een dag of 5 keer in de week een uurtje dressuur rijden in de bak, waarbij je een paar minuten galoppeert en een half uurtje draaft. Dat is geen verhoogd energieniveau. Dat is echt nog basis 0, zeg maar, of basis 1. En we moeten niet vergeten dat we in de huidige gedomesticeerde wereld het paard qua energieniveau echt wel in de min hebben staan ten opzichte van de natuur. En dat wij afhankelijk zijn, wij het paard afhankelijk maken van onszelf in de voedselvoorziening en de energieverbruikvoorziening, zeg maar, die het paard kunnen bieden. Als je nagaat dat een paard van nature kilometers aflegt per dag om voedsel bij elkaar te scharrelen. Ondertussen flink moet kauwen op het ruwer wat hij tegenkomt. De takken, de bladeren, de grove stengels die hij verorbert. Dat vergt allemaal heel veel moeite. En los van de afstanden dus die er afgelegd moeten worden.
Ja. Dus ze krijgen gewoon te makkelijk, te veel energie binnen.
We geven nu het paard
te moeilijk genoeg
stilstaand een berg energie. Of wel een weiland met makkelijk verteerbaar gras met heel hoog suikergehalte. Waar het paard ook niks voor hoeft te doen. Hij hoeft alleen maar een stapje verder te zetten en hij kan rustig verder eten. En het sappige jonge gras, dat is qua koubeweging, moet natuurlijk wel gekauwd worden, maar hij hoeft niet echt kracht te zetten met zijn kaken. Dat is anders dan wanneer je op een dikke tak moet wegwerken of stevig stro moet wegwerken.
Nou, inderdaad.
Los van het feit dat een paard in een gedomesticeerde wei, beperkte oppervlakte, natuurlijk maar heel weinig afstand aflegt.
Ja, postzegeltje.
Postzegeltje, ja. Ofwel paddock en dan ook nog de nacht op stal, waar je eigenlijk helemaal geen afstand aflegt en helemaal niet kunt bewegen.
Ja.
Dan zie je dat er inderdaad zo'n ritje elke dag, ja, wat is dat nou? Wat voegt het nou toe, ja, hè, aan energie? Dus je, dan nog zul je sober moeten voeren. Ja. Om het, ja, probleem niet groter te laten worden dan het eigenlijk is.
Ja, inderdaad. En dat sober voeren, dat kan dus met bijvoorbeeld een balancer, die tegenwoordig steeds meer steeds bekender worden. En er komen er ook steeds meer. Het wordt populairder.
Ja, het is natuurlijk. Je wilt natuurlijk wel een compleet gamma aan vitamine en mineralen voeren aan je paard. Naast de weidegang die je hebt en het hooi wat je voert. Maar goed, dat betekent dus dat je niet meer energie wilt toevoegen, ja, daarbij. En als je gaat kijken naar de analyses van vele krachtvoeders, dan is een heel groot deel is de snelle energie. En er worden ook wat vitamine en mineralen toegevoegd. En als je dan gaat kijken hoeveel je moet gaan geven om op de norm van die vitamine en mineralen te komen, dan moet je alweer 1,5 of 2 kilo per dag gaan geven.
Ja.
En daarbij zit dan weer 30% suiker en zetmeel. En dat wil je helemaal niet.
Ja, precies.
Dus dan ga je een handje voeren, want je wil, ja, voor de vitamintjes, zeg maar, wil je dan, ja, toch het handje geven. Maar in feite geef je met het handje geen vitamine, mineralen en wel nog een handje ballast.
Ja.
En dan is het veel beter om te kiezen voor een geconcentreerd vitamine, mineralen supplement. Of het een balancer is of een poeder. Dat maakt dan, ja,
ja, precies.
Je moet,
ja,
kijken waar je voorkeur aan ligt, waar je paard goed op reageert. En het liefst zo met zoveel mogelijk natuurlijke elementen erin. En goed opneembare stoffen.
Ja.
Maar dat vult dan het totaal aan. Ja.
En ben je van mening dat eigenlijk paarden altijd wel een aanvullend vitamine mineralen supplement nodig hebben? Of kunnen ze ook zonder?
Ja, ik denk dat ze, als je een hele evenwichtige weide hebt, die
Niet zoveel voorkomen.
Nee, biodivers is en van, ja, uit diverse planten bestaat. En een paard gezond op gewicht en hij doet het goed. En hij graast daar 24/7 op en dat gaat goed. Hij is in evenwicht, dan heeft hij denk ik niet heel veel extra's nodig. Ja. Maar heb je een monotone, felle groene wei en van eenzelfde soort grasland, het hooi. In het hooi zit natuurlijk sowieso al veel minder vitamines. Dan zul je dat wellicht wel moeten aanvullen. En dan is het zeker, ja, verstandig om dat wel te gaan doen.
Ja. Ja. Nou, inderdaad. Dus dat is gewoon goed kijken naar je paard, goed verdiepen eigenlijk ook in, in weidebeheer en in, ja, hooikwaliteit. Ik denk echt dat het een stuk lastiger is dan veel mensen.
Het is een hele denken. Moeilijke schakel. Want zeker, ja, wat weten de meeste mensen nou over het weilandbeheer? Dat wordt allemaal uitbesteed aan de boer of aan de stalhouder. Ja. En die met name zit nog heel erg op het productiestuk. Veel weilanden, veel paardenhouderijen komen voor nog uit het voormalige melkveehouderijen. Nou, dat zijn koeien die op een hele andere manier gehouden worden. Daar draait vooral productie de hoofdtoon. Hè? Dus de melk moet geproduceerd worden. Een koe die op jaarbasis gemiddeld 30 liter melk per dag. Ja. Plus een kalf. Want zonder kalf kan er geen melk geproduceerd worden. Dus dat, ja, is een enorme productie voor een koe. En los van het feit of dan zo'n monotone rijgraswei gezond is voor die koe.
Ja. Dat is wel waar ze op gehouden worden.
Dat inderdaad. Is wel waar ze op gehouden, ja, en waar ze die productie op kunnen doen. Ik bedoel, je ziet nooit een moddervette koe, melkkoe, op de wei problemen, ja, hebben, zeg maar, in die zin. Ik bedoel, ik weet te weinig van koeien, ja, af om dat niet te zien. Maar je ziet altijd van die schonkige dieren. Maar ja. Van die dier wordt continu geverfd, jaar na jaar na jaar moeten ze melk produceren, jaar na jaar na jaar moeten ze dat kalf produceren. Dus ja,
die energie moet ergens vandaan gehaald worden.
Dat moet ergens vandaan gehaald worden. Dus dat moet dan van een grasland wat het kan produceren. En dan, ja, worden er voor bepaalde grassoorten gekozen die dus hoog in productie zijn, hoog in voedingswaarde zijn. En dat blijft over op het moment dat de melkveehouderij ermee stopt en een paardenhouderij het overneemt. Met de oorsprong van, goh, we rijden gewoon een paar keer per jaar toch nog de mest over uit en we laten dat gras groeien. Natuurlijk heb je bepaalde mate van voeding nodig in de bodem om dat gras wat lager in suiker te laten zijn en wat hoger in eiwit te laten zijn. Maar de mate waarin je het gras daarmee opjaagt, is wel heel nadelig voor paarden. En ik denk, ja, dat het grootste verschil er nog in zit, is dat als we kijken naar de voeding die een paard nodig heeft van een grasland, dat eigenlijk het stadium is waar we het op laten grazen, dat niet het stadium in april moet zijn of in mei. Nee. Dat je veter langer kunt wachten, het gras kunt laten uitgroeien, waardoor het uiteindelijk in de bloei schiet. Na die periode zie je dat de voedingswaarde van het gras enorm keldert op alle vlakken. Dus het geeft ook wel een heel flink verlaagde voedingswaarde, maar, ja, wel weer een flink verhoogde droogstofopbrengst.
Ja.
En een hogere vezelwaarde. En dat met name is dus het stuk waar je dus in de dikke darm terechtkomt en waar het paard het dus wel kan gebruiken.
Ja, zeker.
En waar het dus ook minder insulinerespons geeft in het lichaam. En dus veiliger is voor paarden die moeite hebben met een suikerstofwisseling. En in feite kun je zeggen alle paarden, want vroeg of laat krijgen alle paarden moeite met een suikerstofwisseling als je maar langdurig te veel geeft.
Ja.
Ze zijn er allemaal niet op ingesteld.
Nee, zeker. Er is inderdaad maar een, alleen maar in de dunne darm, die kan natuurlijk de zetmelen nog een beetje verteren.
Ja.
En daarna houdt dat natuurlijk gewoon op.
Er is capaciteit in de dunne darm, maar het is ook maar de vraag van, wat kan het lichaam daar uiteindelijk mee?
Nou ja, ik bedoel, precies, dat het verwerkt kan worden.
En wat kan het lichaam met glucose?
Precies.
Het lichaam van het paard draait op de vluchtige vetzuren. Dat is een hele andere verbranding. Ja. En het kleine beetje wat je aan glucose binnenkrijgt, dat moeten je hersenen gebruiken. En dat is voor het zenuwstelsel, maar voor de rest niet. En dat, op het moment dat je dus wel iedere keer die glucose inname omhoog schiet, dan schiet als respons ook de insulinerespons omhoog, waardoor je dus vetopslag krijgt aan overtollige energie. En het lichaam van een paard is gemaakt om heel geleidelijk gedurende de dag een bepaald level stabiel te houden. En als je dat iedere keer een opdoffer geeft met een grote hoeveelheid, dan heeft het vroeg of laat effect op het totale systeem. Het hele hormonale systeem leidt daaronder.
Ja.
Door uitputting, omdat het continu aan het werk moet om die bloedsuikerwaarde tussen de gewenste waarden te houden.
Ja, inderdaad. Ja. En dan ben je gewoon verder van huis.
Ja.
En nu we het dan toch over gras hebben, dan pak ik nog eventjes terug op de graasmaskers. Wat voor verschillende soorten maskers zijn er allemaal inmiddels?
Veel. Ja, je hebt verschillende soorten modellen. En dan is het vooral belangrijk om te kijken naar de type bodemplaat. Je hebt ook nog wel qua pasvorm natuurlijk verschillen. Je hebt ook zoveel verschillende paarden. Je kunt je voorstellen dat een Arabiertje met een smalle dunne neus een heel andere pasvorm vraagt dan een haflinger met een brede kaak. En een beetje driehoekig hoofd. Zeg maar, die zal veel eerder in een mandje zeg maar, tegen de randen aanlopen, omdat dat misschien niet zo taps meeloopt. Dus daaruit kun je selectie maken. Maar met name de bodemplaat en de bodemopening en de bijbehorende graasrestrictie, noem ik het dan maar.
En wat
de innamereductie.
Met bodemplaat en bodemopening?
Dat is de onderkant van het graasmasker waar het gat in zit, zeg maar, waardoor het gras gegeten moet worden.
Okay.
Dus in feite, je hangt zeg maar, het is een soort mandje, dat hang je om de neus van het paard. En in die bodemplaat van het mandje zit een aantal gaten. En door die gaten gaat het paard op zoek naar het gras. Wat dus een soort van handicap vormt om het gewoon maar zo te kunnen eten.
Ja.
Waardoor je dus inname vertraagt en verlangzaamt. En de inname dus gelijkmatiger over de dag laat plaatsvinden.
Ja.
En dan, je hebt daar verschillen in tussen de 50% reductie, inname reductie heb ik het dan over. Dus wat een paard normaal gesproken in een uur tijd zou binnenkrijgen, dat halveer je dan. Tot 80%. Dat is, dat zijn ook percentages, die zijn natuurlijk ook wel heel erg onderhevig aan verschillende factoren. Een paard wat net begint met een graasmasker zal nog niet zo handig zijn, zal wat meer moeite hebben om het percentage te halen. En een paard wat al een jaar een graasmasker gebruikt, kan dat door handigheid en door een leercurve weer veel makkelijker doen. En daarbij is ook graslengte natuurlijk van belang. Op het moment dat je heel kort gras hebt, dan kun je er eigenlijk niet bij. Dus überhaupt een status waarbij het niet wenselijk is om überhaupt paard erop te laten, of dan wel met graasmasker, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar wat langer gras is daar makkelijker voor. En ik denk dat de graasmasker vooral echt bedoeld is om in te zetten op het middellange, korte gras. Dus niet het doorgeschoten gras. Op het moment
dat lijkt
veel,
me heel lastig,
dat
inderdaad.
Wordt heel lastig. En dat is natuurlijk qua voedingswaarde al laag. Dus als je dan ook nog een graasmasker gaat omleggen, wat het enorm een handicap geeft, dan wordt innaamvoeding natuurlijk heel weinig. Dus dat is dat kun je niet zomaar doen. Maar gewoon de gemiddelde wei die je eigenlijk, als je op de snelweg rijdt, ziet, zeg maar. dan al die groene vlaktes met een lengte van 10, 12 centimeter of zo, iets in die geest. Dat zijn wel de lengtes waar je met een graasmasker uit de voeten kunt.
Ja.
En dat heeft toch al tijd nodig voor een paard dat door heeft.
En zijn er dan er zijn verschillende materialen, hè?
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Het is geheel naar de eigen wens, wat iemand zelf heeft. Je hebt qua materiaalkeuze, materiaal heeft natuurlijk ook heel veel effect op het gewicht van een graasmasker.
Ja.
Dat kan, heel het liefst zien met zo licht gewicht mogelijk. Maar ik kan me ook voorstellen als je een paard hebt wat last heeft in het hoofd-halsgewricht, dat je ook dan graag kiest voor een lichtgewicht graasmasker, want het hangt wel de hele dag om het hoofd van het paard. Anderzijds
dat is ook
kan
inderdaad
ik
nog wel iets om rekening mee te houden.
Anderzijds als tegenhanger zie je wel dat het paard natuurlijk heel veel op de grond leunt en het masker ook op de grond leunt. Dus het draagvermogen van het hoofd-halsgewricht is natuurlijk wat dat betreft minder dan wanneer je het paard continu met zijn hoofd omhoog zou lopen. Dus wat dat betreft materiaal is je wil natuurlijk ook dat het een beetje duurzaam is, een beetje langer meegaat, dat het makkelijk schoon te houden is, want ja, er is niks zo vervelend dan iedere keer zo'n modderig ding om de neus te moeten doen. Dus je wilt wel af en toe even af kunnen spoelen en dat is ook belangrijk, want als je het heeft ook met voedselhygiëne te maken, je wil ook gewoon dat er niet, zeker op warme dagen, als er dan heel veel rommel in zit, dat dat gaat broeien en dat is voor het paard ook niet prettig. Luchtigheid, makkelijk kunnen ademen, zijn natuurlijk wel eisen die ik er zelf aan stel. Want ik zelf ook een hele belangrijke vind, de geur van het materiaal. Het is niet heel vervelend als dat je continu in een rubbergeur zit of een andere stank die je niet van je af kunt gooien. Dat lijkt me heel naar. Dus dat is zeker een selectie die ik mee laat wegen in de keuze voor mijn assortiment. Qua materialen, uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Leer bijvoorbeeld heeft wel wat meer onderhoud nodig. Dus dat kan een keuze zijn.
Ja.
Maar het gaat vooral om het gewicht en de bodemplaat die de primaire keuze maken. Het is natuurlijk wel dat leer is, als het helemaal ingelopen is, wordt het soepel. Dat is comfortabel voor de paardenhuid. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat paardenhoofd, als je eroverheen aait alleen al, dan voelt het hard onder de huid. Ik bedoel, zacht velletje, dun velletje, maar weinig vet en weinig spieren. Dus ook heel weinig reserve als het gaat om drukverdeling.
Ja.
En het aankunnen van belasting van buitenaf. En dat is wat mensen vaak vergeten bij het aanmeten van een graasmasker. Dus dat ze te kiezen voor, ik bedoel, dat je kiest voor een heel simpel model, dat kan. Maar het zorgt er wel voor dat je ruimte hebt om dat paard te laten kauwen.
Want kun je wat vertellen over hoe je pasvorm beoordeelt?
Het meest belangrijke is dus dat je beoordeelt of dat er ruimte is om te kunnen kauwen. Als een paard gaat kauwen, dan gaat de onderkant van zijn kaken, zeg maar, die hebben een grotere uitslag dan bij het scharnierpunt. Dus de omtrek wordt daar groter. Een paard, onbegrensd op de wei, zeg maar, kauwt gemiddeld zo'n 100 keer per minuut. Nou, als je elke kauwbeweging tegen de rand van zo'n graasmasker aanloopt, kun je je voorstellen dat enorm veel ellende geeft. Ik denk wellicht dat een paard met een graasmasker minder vaak koud, maar dan nog zal het heel veel zijn. En zeker als je er 8, 12, 24 uur mee staat, dan moet je er zeker van weten dat die huid daar niet van te lijden heeft.
Dus kun je bijvoorbeeld een paar vingers ertussen
steken?
Ja,
de minimale maat die ik hanteer is minimaal 3 vingers tussen de...
Rechtop de boven, of plat?
Ja, nee, recht haaks op de neus, zeg maar. Dus je legt ze niet er plat tussen, maar echt haaks erop. Dan wil ik minimaal 3 vingers zien. En minimaal 1,5 tot 1 centimeter tussen de lippen en de bodemplaat. Dus dat ook de lippen vrij zijn van druk op het moment dat een paard even niet graast, even anders gaat doen. Dat is met name belangrijk om ook de huid van de lippen de rust te geven en de bloeding te kunnen geven. Soms zie ik wel eens dat dan het graasmasker helemaal strak om de lippen getrokken is. Dat betekent dus gedurende 8 uur weidegang, continu druk op de lippen. En dat is heel nadelig. Ten eerste, de lip is natuurlijk een heel gevoelig onderdeel van het paardenlijf. Dus daar wil je helemaal niet continu druk op hebben. En ten tweede is het gewoon slecht voor het weefsel aan zich. Maar het meest belangrijke vind ik nog, als dat al past, als je dat hebt gemeten, kijk goed naar de pasvorm en het gedrag van het graasmasker. Komt de opening van de bodemplaat goed onder de lippen, dus dat het gras erin kan en niet te hoog zit, dus bijvoorbeeld op de vlakte van de neus. Dat is natuurlijk heel gevoelig. En als daar dan ineens een grasprietje doorheen prikt, dan kan het best zijn dat een paard in één keer schrikt en denkt, wat is dat? En vervolgens niet meer aangezet wordt om te grazen. Dus het is belangrijk dat het paard wel bij het gras kan komen en het niet een averechts effect heeft.
Ja.
Ik wilde net nog iets zeggen, maar...
Nou ja, ondertussen heb ik nog wel een vraag. Want, en dan kom jij er misschien straks weer op.
Ja.
wat nou als je een paard hebt wat uit elk masker ontsnapt?
Dat afwerpen is natuurlijk een lastig probleem. Dat krijg ik ook vaak terug. Meestal is het wel te vinden in afstelling. En dat is ook wel weer het stukje naar de meer goedkopere modellen. Daar is vaak minder goed over nagedacht. Bakstukken zijn regelmatig te kort afstelbaar. Het liefst zie ik een bakstuk zo lang mogelijk, zodat je echt de kielriem in de keelholte kunt afstemmen, zeg maar. Een kielriem mag ook echt wel wat meer aangesloten zijn dan bij een halster en bij een hoofdstel gewend zijn. Het is vooral belangrijk dus dat je de ring tussen de keel en het kopstuk, zeg maar, dat die ring achter de oren, dat nauw wordt, dat het paard niet het kopstuk over zijn oren kan laten glijden.
Ja,
daarbij mag je natuurlijk niet de ademhaling belemmeren. En het ziet er vaak uit als het paard met het hoofd omhoog staat, dat het best wel strak is. Maar ga maar eens kijken, als het paard zijn hoofd naar de grond beweegt, dan zie je in één keer dat er ruimte komt en dat het helemaal niet meer strak is.
Ja.
Dus dat is de uitgangspositie is uiteindelijk de graaspositie. En je wil natuurlijk niet dat bij eerste beste rolpartij, dat zo'n paard met zijn hoofd lekker over de grond schuurt, hoppakee, en hap, af is dat ding. Eén keer die ervaring is natuurlijk heel makkelijk herhaald. En een paard weet als de donders dat hij dat kan herhalen. Dat is één keer een succesformule.
Ja,
daar zijn ze heel vernuftig in, zeker als het om eten gaat.
Ja.
Dus het is wel echt zorg dat je zo'n ervaring zo minimaal mogelijk laat voorkomen.
Ja.
En dat, dus meteen beginnen met de juiste afstelling. Een ander dingetje is ook wel, de koudbloedpaarden hebben meestal als eerste een graafmasker nodig. Dat zijn de paarden met excessief veel manen. Kleine oortjes. En dat geeft een manentop die dan zo enorm explosief is. Enorme schans. Die dan even meehelpt om het over de oren te laten glijden.
Ja.
Dus ja, wat je daar aan winst kunt behalen is dan toch maar die manen een beetje wegknippen. Dat is niet altijd leuk. Maar ja, dat kan soms net een beetje helpen.
Als er daar mooi tussen ligt.
Ligt het daar lager, kun je de keel weer wat strakker aanstellen. En dan is die kans minder groot.
Ja.
Maar goed, het blijft. Je moet wel alert blijven. En soms kan het ook helpen als paarden blijven afwerpen, ondanks dat het niet strakker kan of aanglotener kan. Strak vind ik ook zo'n naar woord. Dan kun je er soms nog voor kiezen om van manen om het kopstuk heen een knotje te maken. Wat het wat tegenhoudt. Ik zou het echt nooit helemaal invlechten, want dat zit te strak.
Ja.
En je moet altijd nog in het achterhoofd houden dat je paard ook nog wel eens vast kan komen te zitten. Dat het in noodsituaties vrij moet komen. Als je dan zijn hele pluk manen eruit trekt omdat er een vlecht in zit, is het natuurlijk best wel naar. Er komt heel veel kracht bij vrij. Dus een stukje veiligheid zou ik dan ook zeker wel meenemen daarin.
Nou ja, het is goed dat je het zegt inderdaad. Want ik laat een paard bijvoorbeeld eigenlijk nooit met een halster op de wei. Of nou ja, nu laat ik ze wel met halster op de wei. Maar dat zijn jullie halsters met een leren kopstuk.
Ja.
Omdat ik dus wil dat het makkelijk kapot kan. Kan je dat ook met bijvoorbeeld graasmaskers?
Nou, in ieder geval de selectie die waar ik achter kan staan, hebben we allemaal een selectie inderdaad met een veiligheidsuitrusting. Dan wel een zwakte in het materiaal, erg zwak punt is ingebracht. Nou ja, de meest simpele modellen, de Shires en de Best Friends, die hebben ofwel zo'n plastic clip. Nou ja, bij een beetje paardenkracht, dan schiet dat wel los. Ofwel een klittenbandsluiting die ook kapot, of in ieder geval openspringt op het moment dat dat moet. Aas Vert is een leren graasmasker. Dat heeft inderdaad ook diverse kunststofclips die kapot gaan op het moment dat dat moet. En drukkertjes, aantal zwakke punten in het hele systeem. Waarbij niet altijd noodzakelijk is dat het gelijk ook echt wat stuk gaat. Dan wel dat je het gewoon weer kunt dichtmaken.
Ja, precies.
En bijvoorbeeld de Easy Grazer, dat is een model van Biotaan. Dat heeft inderdaad hier en daar wat klinknagels extra erin gezet om een zwak punt te creëren. En stiksels die makkelijk los kunnen schieten als het moet.
Ja.
Dit is heel zuur, zeker als je voor een duurder graasmasker kiest, dat je paard er wellicht in een enkele korte periode daar misschien een keer vast komt te zitten en dat het dan stuk gaat. Anderzijds, wees blij dat het gebeurt, want je wil niet weten wat er gebeurt op het moment dat het paard niet vrij kan komen.
Ja.
En de blessurekans een erger. Dat is een beeld wat we liever niet willen vormen.
Nee, zeker.
En daarom is het ook altijd goed als je overweegt om te beginnen met een graasmasker, om eens een rondje door de wei te doen en een omgeving waar je paard leeft. Om te kijken, goh, zijn er elektroden van, of in ieder geval isolatoren van omheining, onbenut, spijkers, andere haken, of attributen waar je paard er vast kan komen te zitten.
Ja.
Lopen of een kritisch oog, ook bij de waterbak, waar je paard aan gaat snuffelen, waar je paard met zijn neus bij komt. Dat zijn allemaal potentiële gevaarlijke momentjes, zeg maar, hè? Zeker als er dan een haak is. En dan als je dat weet te elimineren en weet dat het veilig is, dan is de kans op dit soort ongelukken al heel klein.
En zit er ook nog verschil tussen graasmaskers bij 24/7 gebruik of een paar uur per dag?
Jazeker. Het is dat hoeft niet per se. Je kunt ook natuurlijk een masker wat je 24/7 kunt inzetten, ook tijdelijk inzetten.
Maar andersom
is dat wel anders. Je kunt je voorstellen als je een graasmasker hebt met een gaatje in de bodem van 3 centimeter. Dat is echt heel streng. Dat niet wenselijk is voor 24/7. Als je niet ook nog bij kunt voeren. Want dat is het vaak ook. Hè. De paardeneigenaren zijn niet altijd in staat om maar 4-5 keer per dag te compenseren in de voeding. En het meest belangrijke als je ingrijpt in het rantsoen. Ik bedoel, paarden zijn qua rantsoen al afhankelijk van ons. Maar als we een graasmasker omhangen, dan nog des te meer.
Ja.
Dat zo'n paard wel minimale behoefte heeft. En dat niet zozeer alleen aan vitamine mineralen, maar vooral ook aan de droge stof. Dus het deel van de voeding waar het water uit is onttrokken, zeg maar. Dus het deel waar de vitamine mineralen in zitten, maar ook vooral de vezels. De dikke darm heeft natuurlijk een minimale behoefte om zijn werk te verrichten, om te fermenteren. Dat heeft hij gewoon nodig. En per 24 uur is dat natuurlijk een norm, is daar een norm voor vastgesteld. En daar mag je eigenlijk niet zozeer aan tornen. Want dat is uiteindelijk de basisvoeding die een paard nodig heeft voor zijn hele gezondheid. Ja. Het is alleen wel dat je hebt natuurlijk een minimale grens en een bovengrens. En daartussen wil je gaan zitten qua energieinname. Maar dat maakt het ook heel moeilijk, want een restrictie opleggen doet dus iets met de minimale behoeften. Die je dus eigenlijk niet wil beïnvloeden. Je wil alleen de energie beïnvloeden. Dus het is ook nog wel goed om te kijken naar wat voor stadium laat ik nou grazen en wat voor hooi geef ik daarbij. Ja. Want als ik op het gras ga remmen in de inname, dan zal ik wel ergens met hooi wat moeten doen. Tenzij je over 24/7 beschikt en een graasmasker neemt wat maar de helft reduceert, dan kan je paard misschien precies aan de hoeveelheid komen die hij nodig heeft. En ja, daardoor dus minder overvoerd raken.
Ja, precies. Jij doet ook graasmasker consulten, hè, op locatie. Ja. Hoe pak je zoiets aan? Want ik bedoel, ik neem aan dat je natuurlijk een aantal verschillende graasmaskers meeneemt. Ja. Maar goed, je komt natuurlijk bij zo'n paard. Paard heeft problemen of er worden problemen verwacht en daarom willen ze een graasmasker. Maar ik kan me voorstellen dat je op meer dingen let dan alleen maar het graasmasker.
Ja, zeker.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Van tevoren vraag ik altijd aan de mensen om intake in te vullen, dat ik al wat basisinformatie heb over gezondheidstoestand, type huisvesting, de wensen van de eigenaar en eventuele medische toestand, dus inderdaad van het paard zelf. En ook geven we wat informatie over type paard en de mogelijke grootte, dus dat ik ook mijn maskers daarop kan afstemmen die ik mee wil nemen.
Ja.
Dus dat is vooral een praktisch ding. Maar goed, als ik daaraan kom, dan wil ik graag eerst gewoon eens eventjes kijken naar de situatie. Waar leeft het paard en wat is zijn dagritme? Wat krijgt hij voor voeding? En wat is de wens van de paardeneigenaar? Wat wil hij graag voor zijn paard? Ja. En in heel veel gevallen is dat dus veilige weidegang. En afhankelijk van de situatie komen we dan uit bij een bepaalde selectie graasmaskers. Die zullen we aanmeten, passen, op maat maken. En uiteindelijk proefgraas om te kijken of dat lukt. Maar daarnaast kijk dus ook naar het totale plaatje van de voeding. Want het heeft natuurlijk geen zin om uiteindelijk te gaan beginnen met een graasmasker. Omdat je wil limiteren en tegelijkertijd wel nog allemaal lekkere dingen naar binnen blijft stoppen.
Ja, precies.
En soms, het is heel vaak onbewust hoor. Een tijd terug kwam ik inderdaad nog eens bij mensen. En die hadden inderdaad op elk tussendoor momentje wat voor ons geldt, zeg maar. Wat veel mensen hanteren is de koffie-thee momentje, 's ochtends en 's middags. En de lunch en dan het avondeten. Alles het vergelijkbaar een soort van hapje voor een paard klaarstaan. En tegelijkertijd werd het paard dik en moest op de wei dan een graasmasker. Dus dan is het best wel een heel leuk gesprek wat je met die mensen hebt in goh. Maar wees je wel bewust dat niet meehelpt. En als je maatregelen gaat inzetten, dat vind ik vooral als je. Het werkt ook een beetje in je ethiek, hè? Als je zo'n iets gaat toevoegen, dan moet je er wel vanuit kunnen gaan dat het rest van het plaatje klopt. Dus dat je paard niet. Dat je niet gaat dweilen met de kraan open. Want dat vind ik dan zonde van de toevoeging die je doet. En enerzijds het graasmasker opleggen, anderzijds de voeding. Dat is een dingetje waar ik naar kijk.
Inderdaad, het stoppen met de hapjes is wat dat betreft eigenlijk een paardvriendelijkere oplossing dan een graasmasker moeten.
Ja, het liefst ik terwijl je hapjes paard zonder.
Precies.
Ja. Het is dat de weidetoestand op heel veel plekken dat niet toelaat. Ja. De mogelijkheden om dat te beperken. Ik bedoel, heb je een heel mooi track met ruwvoer van goede kwaliteit en lage suiker en zetmeel tot je beschikking, dan is het natuurlijk prachtig. Maar ja, die plekken zijn heel schaars in Nederland. We hebben heel veel van het veilig groene grasland. En we hebben ook steeds meer mensen die de wens hebben om een paard naar buiten te laten gaan. Gelukkig. Dat is natuurlijk ook de plek waar ze niet alleen weidegang hebben. Het is ook de plek waar ze met hun weidegenoten staan en waar een sociale interactie hebben. En dat is niet wat je een te dik paard wilt ontnemen.
Nee, inderdaad. Want het kriebelen wordt natuurlijk ook beïnvloed door een graasmasker. Er kan wat mee gevreven worden, zeg maar. Maar tanden kunnen niet meer ingezet
worden. Ja, je hebt niet meer echt het groemen.
Nee.
En dat als je weet dat je paard dan echt een heel hecht maatje heeft. En je wil je paard een graasmasker omdoen. Dan is het wel handig om eens te kijken. Goh, kan ik eens een aantal keer per week. Een keer met een maatje apart in een paddock. Dat hij even niet bij het gras kan. Maar wel samen even kunnen ravotten zonder graasmasker.
Ja.
Het zijn kleine verrijkingjes die je kan toepassen om het in ieder geval aangeboden te hebben. Of je paard er gebruik van maakt, is natuurlijk ten tweede. Maar het feit dat je er bewust van bent, is natuurlijk al wel een hele stap voorwaarts. En soms is het niet anders. Is de medische noodzaak van zo'n masker groter dan Ja. Dat je hem moet voorzien in zijn sociale crewmomentje.
Ja, precies.
Dus ja, dat is altijd kiezen tussen twee kwaden wat dat betreft.
Ja, inderdaad. Is het... ik weet niet zo goed hoe ik hem zal formuleren. Kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld maar één seizoen een graasmasker nodig hebt om een paard op gewicht te krijgen en dat het dan verder oké is, zeg maar? Of zie je eigenlijk veel vaker paarden die een soort chronische problemen hebben?
Nou ja, chronische problemen, dat zie je heel veel. Dat een paard weer terugkomt op zijn normale gewicht, dat is natuurlijk fantastisch als dat lukt. Want overgewicht tegengaan is al een heel moeilijk en langdurig proces.
Ja.
Dat kan echt jaren in beslag nemen om dat te bereiken, afhankelijk van de mate van overgewicht. En de mate van waarin het systeem onder druk staat. Dan is het vooral belangrijk om te kijken naar de randvoorwaarden en de oorspronkelijke factoren die ervoor hebben gezorgd dat een paard in een bepaalde status verkeert. Als je dat niet aanpakt, als het weiland dezelfde voedzaamheid behoudt als altijd en hij daarop ook te dik is geworden, dan kun je eigenlijk bijna niet verwachten dat het daarna beter wordt. Daarnaast zie je ook bij heel veel langdurig obese paarden dat een mate van verzadiging stuk gaat, zeg maar. Er zijn een aantal hormonen bij betrokken. Leptine is daar één van. Een soort vicieuze cirkel waar je in terecht komt op het moment dat een paard obese is. De hele leptine-respons werkt eigenlijk als volgt, dat vetcellen dat produceren en die geven aan de hersenen door van, ik heb voldoende energie. En,
genoeg gegeten.
Ik heb genoeg gegeten, ik mag nou wat matiger en om het in balans te houden. Maar op het moment dat je een obese paard hebt, heb je natuurlijk heel veel productie, want je hebt heel veel vet. Tegelijkertijd produceert vet ook heel veel ontstekingscellen en ontstekingsmoleculen die weer heel nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld de insulinewerking, waardoor dus ook de vetopslag eigenlijk blijft bestaan. En tegelijkertijd ook een deel in de hersenen beïnvloedt op het effect van de leptine. Dus als dat het maakt in feite de neuronen in de hypothalamus, dat is dan weer heel erg meest hoedravend, zal ik maar zeggen, maar dat maakt het beschadigt het. Dus dat is een proces waar je in zit, waar je niet 1, 2, 3 uitkomt en ook niet 1, 2, 3 echt kunt genezen. Nee. Dus als dan dat feedbackmechanisme stuk is, dan is die verzadiging er niet en blijft een paard dooreten, ondanks dat hij dan wellicht ook wel weer terugkomt op zijn eigen gewicht.
Ja.
Dan nog kan het zijn dat mechaniek niet meer terugkomt naar de oorspronkelijke gezonde status. Het kan altijd weer verbeteren. maar dat is een heel moeilijk ding.
Ja. Dus het blijft gewoon verschillende factoren allemaal in de gaten houden.
Ja.
En ook als je wel een gezond paard hebt natuurlijk, maar het wordt gewoon moeilijker op het moment dat je een obese paard hebt, zeker. Ja. Ik zal eens eventjes kijken op Instagram of daar nog vragen ingestuurd zijn. Elke podcast laat ik op Instagram eventjes weten wie er te gast is. En dan kun je je vragen insturen via of mijn eigen Instagram, Rianne Dekker, of via horseinmind.nl. Hier zie ik geen vragen. Even kijken of via horseinmind dan nog wat binnen is gekomen. We hebben natuurlijk superveel ook al behandeld eigenlijk. Nee, geen aanvullende vragen. Wat dingen die we eigenlijk al beantwoord hebben. Dus dat... We zijn heel compleet deze, deze podcast. De paardenpodcast richt zich natuurlijk helemaal op het verbeteren van paardenwelzijn. En ik probeer zoveel mogelijk experts te spreken die daaraan bijdragen. Dus zoals ik in iedere aflevering vraag, ben ik ook heel erg benieuwd naar jouw definitie van paardenwelzijn.
Dat is natuurlijk een heel breed begrip. En ik denk dat iedereen voor mij ook al zo zijn gedachten daarover heeft laten gaan. Ik denk dat als wij het oerwezen paard is natuurlijk iets wat best wel ver weg staat bij ons huidige manier van paarden houden. En ik denk dat een stukje paardenwelzijn in ieder geval kan worden vergroot door je zoveel mogelijk erin te verdiepen in hoe het wezen paard uiteindelijk werkt. En kijken in hoever jij binnen je mogelijkheden daaraan gehoor kunt geven. En ik denk dat voor een paard uiteindelijk... qua voeding is daar heel veel winst te behalen, maar ook met de manier waarop wij naar paarden kijken en zien wat zij ons te vertellen hebben. Ik denk dat een paard zoveel meer te communiceren heeft naar ons toe, waar we rekening mee kunnen houden. En dat zijn ook soms gewoon de kleine dingen, hoor. In de dagelijkse omgang, als je merkt dat je paard een stap opzij zet op het moment dat je hem ergens poetst of wat dan ook, dan is dat al een klein teken van, goh, ik vind het niet zo fijn. En het hoeft niet meteen oren in de nek te zijn. Het hoeft niet meteen dreigen met je tanden. Maar dat zijn de kleine dingetjes die je kunt opmerken van, goh, in de dagelijkse interactie die ik met mijn paard heb, wat vindt hij wel fijn, wat vindt hij niet fijn en waar mag hij... Ja, hij mag er ook wat over te vinden hebben. En ik heb het aan mij om daar wat mee te doen. Hè? Om te zeggen, goh, ik ga wat minder plagen op de plekken waar hij het niet zo fijn vindt. En ik denk dat we daar, als we daarin wat meer kijken. En kijken in die zin ook naar de voeding. En kijken of we op die manier de paarden gezonder kunnen houden. Dat een heel stuk bijdraagt aan het algemeen welbevinden van de paarden om ons heen. Ze zijn zo afhankelijk van ons.
Nou, en, zeker. Ja.
Ik denk dat steeds meer paarden ook merken dat ze gehoord worden. Dat ze ook steeds meer gaan communiceren.
Ja, nou, dat
ik
dan
niet zozeer,
je,
en dan bedoel ik dan niet zweverig. Ik bedoel, het is...
Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Dat heb ik zelf ook gemerkt, inderdaad, met mijn kleine Shetlandertje. Die in eerste instantie, toen ik er net had, eigenlijk helemaal niet communiceerde, als het ware, richting
luik
mensen.
Dicht, ja.
Alle luikjes dicht. En naarmate het beter en beter met haar ging, en ik ook gaf wat ze nodig had, zeg maar... dat ging dan wel zowel om het fysiek als om het mentale, weet je. Dus heel simpel, als je ziet dat ze ergens jeuk begint te krijgen, krap alvast.
Ja.
Dat is echt puntenscoren gewoon.
Ja, ja, ja.
En
dan worden ze sterker. En dan ze merken, goh, als ik dat laat zien, het wordt gezien. Ik word gezien.
Ja.
Hè?
Ja,
ik wil de signalen komen over. En je praat natuurlijk niet met je paard in paardentaal. Maar dus zij geven lichamelijk natuurlijk heel veel aan wat wij kunnen oppakken.
Zeker.
En dat, ik denk dat dat ook inderdaad, nou ja, bijvoorbeeld met een graasmasker is. Ik bedoel, het is natuurlijk heel makkelijk om te zien hoe fysiek een wondje ontstaat. Maar als je merkt dat een paard echt ergens ongemak aan ervaart. En dat is ook één ding wat ik nog wel wil meegeven bij het gebruik van een graasmasker. Is dat je gewoon heel goed moet observeren. Kijken naar de psychische toestand van je dier. Hoe doet hij het in de kudde? Hoe doet hij het in de hiërarchie? Er zijn natuurlijk heel veel meer aspecten dan alleen de voeding die bij een graasmasker komen kijken. En soms is het ene graasmasker het gewoon niet.
Ja.
Dat heb ik ook bij een consult wel eens. Dan denkt een eigenaar, goh, ik vind dat eigenlijk wel een super fijn model. En dan trekken we hem aan. En dat dier laat heel duidelijk merken, dit is hem niet.
Ja.
Het werkt niet. En ik word er onrustig van. En dan pak ik een ander model. En dan begint het gelijk te grazen. En denk van, ja, dit is het wel.
Ja.
En dat
ja,
is...
Nou, ook daarin heb ik wel weer een mooi voorbeeld met Glitter, mijn Shetlandertje. Ik had eerst als allereerste een graasmaskertje voor haar met alleen een gaatje onderin. En dan kon ze misschien een beetje mee op de wei af en toe. Maar ze werd er zo chagrijnig van. En die stond alleen maar te wrijven over de grond. En dan weer naar je toe te komen en weet je, naar je te kijken.
Ja.
En daarna had ik een compleet ander model. Waarbij ze die ze echt 24/7 omgehad heeft. En waarbij ze ook totaal niet protesteerde als je hem überhaupt omdeed.
Nee, want dat is het ook. Hè. Ik bedoel, je wilt natuurlijk restricteren in de voeding. Maar... je wil hem ook niet voeding ontnemen. Hè? Dus als het moeilijk wordt om te eten, dan geeft dat stress. En dat geeft alleen maar aanverrechts effect op de hele fysiologie überhaupt. Dus stress verhoogt ook weer de insulinelevels en weer de vetopslag.
Enzovoort, dus enzovoort.
Ja, het gaat iedere keer in elkaar door. Dus het is wel zorg om te kijken dat als je zo'n maatregel inzet, dat je iets kiest wat ook voor het paard wel echt werkt. Dus staat je paard meerdere uren per dag gewoon met zijn hoofd omhoog in de wei een beetje sip te wezen, dan is het hem niet.
Ja.
En... ja, dan is het natuurlijk heel jammer als je net zo'n masker gekocht hebt en het is al helemaal vermodderd en beschadigd. Je kunt niet meer terug of wat dan ook. Maar als het hem niet is, dan is het hem niet. En dan is het voor het welzijn van het paard wel belangrijk om te kijken naar een andere oplossing.
Ja. Ja. Nou ja, en inmiddels is er genoeg variatie.
Ja, ja, en dat geeft natuurlijk ook wel... soms hoor ik nog wel eens, ik vind het zielig om zo'n ding op te leggen, zeg maar. Anderzijds... we hebben recentelijk onderzoek gelezen inderdaad dat het welzijnsniveau van het paard niet hoeft te verminderen, zeg maar. Het hoeft het welzijn van het paard niet te ondermijnen door het gebruik van een graasmasker. En het is gemeten op verschillende niveaus, zowel hartslag als cortisol levels in het speeksel en überhaupt observatie aan gedrag. En het wordt gezien dat de groep graasmaskerpaarden, zeg maar, doen effectief langer over het fourageren gedurende 24 uur. Ze hebben ook meer tijd nodig om een kostje bij elkaar te sprokkelen. En tegelijkertijd hebben ze een structureel lagere hartslag, wat natuurlijk een meer ontspannen idee maakt. En de cortisol levels waren absoluut niet verhoogd. Dus ten opzichte van de onbeperkte paar. Dus in die zin kun je stellen dat juist die het fourageren aan zich een rustgevend effect heeft. Naast het feit dat ook een bloedsuikerspiegel veel egaler blijft, doordat ze een continue flow hebben in de voeding en een lager suikergehalte binnenkrijgen.
Ja. En dan is dat eigenlijk gewoon een heel stuk minder zielig dan...
Minder zielig, dan wanneer je het systeem overhoop helpt. Ja.
Ja. Ik bedoel, het is vooral natuurlijk voor... Het is iets heel menselijks om te zien dat je paard een soort van muilkorf om heeft. Ja. En dan, weet je,
ja, het meest erg is nog eens als onwetende voorbijgangers in één keer gaan vragen... Goh, bijt die? Ja, dat wil je absoluut niet horen.
Nee.
Dus dat is heel nadelig en dat het is al vaak moeilijk genoeg om ervoor te kiezen. En ik kijk nog zo'n opmerking, dat is heel demotiverend.
Maar inderdaad. Nou, het grappige is eigenlijk dat hetzelfde geldt voor vliegenmaskers bijvoorbeeld. Oh, waarom heeft hij zo'n kap op? Kan hij wel wat zien?
Ja.
Weet je, dat is buitenstaanders weten het vaak gewoon helemaal niet. Of een eczeemdeken terwijl het 30 graden is.
Ja.
Weet je wel, maar dat zijn dingen waar veel paardeneigenaren gewoon aan gewend zijn. Weet je, dat zijn dingen die wel langer gebruiken, die heel normaal zijn geworden. Terwijl graasmaskers, je bent toch een beetje de vreemde eend in de bijt, zeg maar. dat jouw paard met een graasmasker loopt.
Ja.
Maar goed, ook dat is aan het veranderen natuurlijk. Dus ook dat wordt normaler
en steeds meer gebruikt.
En steeds meer gebruikt, precies.
En dat vond ik ook wel, dat is ook wel een beetje mijn drive geweest om daar meer informatie over beschikbaar te maken. Tenminste, dat is wel mijn doel, omdat we komend jaar ook nog weer meer aan te werken.
Ja.
Want als je echt goed gaat kijken naar wat je ermee doet, dus eigenlijk vind ik het een medisch hulpmiddel. Diëten, dat doe je ook met een bepaald beleid. En daar heb je soms ook iemand voor nodig die daar je over informeert. En gewoon een bepaald dieet van een internetgoeroe je eigen maken door in één keer een bepaalde voedsel of nutriëntengroep te schrappen, is niet altijd het meest verstandig. En dit heeft ook nog veel meer effect. Dus daarnaast zie ik ook dat heel veel graasmaskers in de gemiddelde winkel wordt verkocht zonder enige vorm van bijlage of informatievoorziening.
Ja.
En dat vind ik wel heel kwalijk eigenlijk uit de hele verkoop in de sector.
Is absoluut zo. Als je naar de paardenwereld kijkt over 5 jaar, hoe hoop je dat het er dan uitziet?
Ik hoop paardenstallingshouders en boeren en de mensen die de stallingsvoorzieningen aanbieden aan de klanten met paarden, zeg maar, wat meer wakker gaan worden en meer gaan bedenken dat inderdaad een paard geen koe is. En met betrekking tot een weidemanagement daar wat veranderingen gaan doorvoeren die er echt toe doen.
Ja.
En dat we meer bewuster gaan worden van het stukje voer wat we uit het weiland halen. Het overgrote deel. En niet alleen het weiland. Ja, het weiland betreft dan natuurlijk ook vaak het hooien. De voedingswaarde van het hooi. Als we daar met elkaar wat meer bewuster van worden en daar op een hele andere manier naartoe kunnen werken. Dat soort veranderingen heb je niet in een aantal jaar. En het veranderingen van je teelt op zo'n wei, dat kost gewoon heel veel tijd om dat te laten verschralen en op een andere manier vorm te geven. Maar als we daar al een grotere groep mee zouden krijgen die zich daar meer hard voor maakt, dan zou ik daar ook wel heel blij mee zijn. Met uiteindelijk het doel dat zo'n graasmasker ineens helemaal niet meer nodig zou hoeven zijn. Zeg maar.
Ja.
Dat je zonder zou kunnen, dat een paard gewoon de wei op kan zonder enige vorm van belemmering of limitering. En dat zou toch wel heel mooi zijn. Gaan we niet in 5 jaar bereiken. Maar alle beetjes die we wel bereiken, dat zou ik heel fijn vinden.
Al is het ook maar iets meer die kant op, dan is dat gewoon al heel erg mooi. Zeker. We hebben aan het einde van deze podcast ook weer een hele toffe giveaway voor een gelukkige winnaar. En dat is een compleet graasmasker consult door Carlijn, inclusief reiskosten. Ze komt bij je op locatie met verschillende maskers. Nou ja, ze heeft in de aflevering natuurlijk uitgebreid uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Dus als je daar kans op wil maken, dan kun je gaan naar www.horseinmind.nl/paardeerlijk aan elkaar. En dan kun je daar naam en e-mailadres achterlaten en dan kiezen we over een week een winnaar. Toffe prijs.
Leuk.
Ik hoop dat we er een paard heel erg blij mee kunnen maken.
Ik ben heel benieuwd wie ik mag gaan helpen. Ja.
Ja, nou inderdaad. Is er nog iets dat je kwijt zou willen? Dat ik nog niet gevraagd heb? Of dat je toe of
we hebben het natuurlijk wel over heel veel dingen gehad. Het meeste is als je zelf al een graasmasker gebruikt en kijk daar nog eens kritisch naar en kijk naar de voeding. Voeding is essentieel en noodzakelijk. En klopt het plaatje totaal? En heb je daar vragen over, dan kun je natuurlijk ook altijd gewoon vragen stellen.
Ja.
Maar vooral inderdaad, als je al een graasmasker gebruikt, kijk nog eens kritisch naar hoe zit dit eigenlijk? Hoe vindt mijn paard het eigenlijk? En hoe werkt het in de totaliteit? Zijn we er allemaal happy mee?
Ja.
Dat een stukje bewustwording en nog even terug reflecteren voor iedereen zelf, denk ik dat het waardevol is, vooral ook voor het paard, want die moet ermee dealen.
Dat is een mooie afsluiter, denk ik. Ja. Dankjewel, heel interessant.
Dankjewel, ik vond me zeer vereerd dat ik hier een mee mag doen. Dus ook jij bedankt voor deze mooie kans. Ik vond het een heel leuk gesprek.
Ja. Hey, tof dat je hebt geluisterd. Nog even een paar dingetjes. Je kunt Horse in Mind vinden op Facebook en Instagram. Ik zou het superleuk vinden om daar te horen wat je ervan vond. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten via je podcast app of via de Horse in Mind Facebook pagina. En wil je nog meer leren over het houden en trainen van paarden? Check dan ook eens www.horseinmind.nl. Hier vind je naast de podcasts en blogs ook een uitgebreid gratis e-book en een heel tof en waardevol membership met maandelijkse lezingen, video's, kortingcodes en een leuke community. Tot de volgende aflevering!